Broeders, het is 9:30. Fijn dat we vanmorgen toch nog met zoveel zijn. Je kan natuurlijk zeggen, als je het vergelijkt met gisteren en eergisteren. Ik vind het altijd weer verrassend, de opkomst die er is op onze conferenties. Na zoveel jaren dat toch eigenlijk dat niet minder wordt. En dat je nogal eens een keer de indruk hebt dat er zelfs hier en daar zo'n eerste en zo'n laatste dag het nog eerder iets meer is dan iets minder dan dat in het verleden wel het geval was. En ik zie meneer Donkersloot nou knikken. En dat is de man die kan het allemaal precies weten. Maar hij bekijkt het van achteren. Broeders, ik heb één mededeling voor u. En ik vermoed dat u weet waar het over gaat. Precies. We kunnen het wel in koor zeggen langzamerhand. De badges, broeders. Dat is de winst van de conferentie. Als u ze hier laat. Overigens dacht ik gisteravond, dat mag ik misschien nog wel even zo vooraf zeggen. We zitten nog wel eens met dat punt van, krijgen we wel voldoende inkomsten? Nou, je merkt dat allerlei gemeenten en allerlei organisaties aan geldverwerving doen door het uitgeven van een cd met gemeentezang of iets dergelijks, of zang van Katwijker mannen of Kamper bovenstemmen. Ik dacht bij het zingen hier, we zouden ook wel eens een keer een uitgave kunnen maken van conferentiegangers van de Haemstede-conferentie, want het klinkt toch vaak als een klok. Goed, broeders, we mogen samen zingen. Psalm 119, de versen 10 en 69. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden en gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. 119, 10 en 69. We willen samen bidden om Gods zegen. Het zit alweer de laatste dag van onze conferentie, heren, en we zijn de laatste uren alweer ingegaan. U hebt ons veel gegeven in de ontmoeting met elkaar, in de weersomstandigheden die zo meevielen nadat het de dagen daarvoor en ook aan het begin van de maandag allemaal nog zo donker was. U hebt ons vooral veel gegeven vanuit uw woord. Het zij rechtstreeks, het zij via het verstaan van broeders die leefden eeuwen geleden. Heren, wat ligt er toch een schatkamer in uw woord, waar we nooit in uitgekeken raken. En waarvan we elke keer maar weer zeggen, wat is het waar dat we alleen samen met al de heiligen zullen kunnen verstaan de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte. Maar wat is het dan ook een voorrecht, heren, dat u ons zo'n plek geeft als hier. En dat we elkaar mogen ontmoeten, dienaren van het woord, mensen die zich daarop voorbereiden, anderen die op een andere manier mogen dienen in uw koninkrijk dat komende is. En wat is het een voorrecht, heren, dat we via elkaar ook zoveel mogen ontvangen van wat u anderen in uw woord hebt doen ontdekken. Laat dat vrucht mogen dragen wanneer we het winterseizoen weer ingaan en er voor velen van ons weer een bijzonder drukke tijd wacht, wanneer we het zo nodig hebben om elke keer weer aangereikt te krijgen datgene wat we mogen en moeten doorgeven als brood en water voor de reis door de woestijn van uw volk in deze wereld. We bidden u om uw zegen voor deze dag. Geef dat de nalezing ook vruchtbaar mag zijn. En zegen hen die vanmorgen hier mogen spreken. Wees met hen die ons moesten verlaten omdat ze allerlei taken te verrichten hadden. Sterkt u ze bij die taken ook vandaag. Ontfermt u zich over heel uw kerk. Uw kerk in de vervolging, in de verdrukking. Uw kerk, daar waar de zuigkracht van de wereld zo sterk lijkt te zijn. Ontferm u over uw kerk in deze wereld en wil uw koninkrijk doen komen. En wil toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Gebruik daartoe de dienst van uw kerk. Zegent u met de krachtige werking van de geest die de schriften opent, de schriften levend en krachtig doet zijn tot diep in het hart en in het leven van zondige mensenkinderen. Heren, verheerlijk uzelf. We vragen u dat uit genade. In de bewaring voor en vergeving van de zonde. Amen. Broeders, ik wil met u drie korte gedeelten lezen. Allereerst uit Genesis 6, de eerste zes versen. En vervolgens nog een paar versen uit het Nieuwe Testament. Dus eerst Genesis 6. Vers 1 tot 6. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna als godszonen tot de dochters der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen tijden alleen boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Vervolgens lees ik met u uit Matteüs 24, vers 36 tot 39. Matteüs 24, vanaf vers 36. Daar zegt de Heere Jezus, toch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dan tenslotte nog één vers uit 2 Petrus 2, het vijfde vers, 2 Petrus 2, vers 5, waar gesproken wordt over God. Hij heeft de oude wereld niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Broeders, wanneer wij vanmorgen voor de tweede keer onze aandacht richten op wat de schrift ons openbaart aangaande het werk van de Heere in het leven van Noach, een van de meest bekende figuren uit de wereld van voor de zondvloed, dan is het dus de bedoeling dat we vanmorgen in het bijzonder kijken naar Noach als prediker. Prediker van het oordeel van God. Iemand die alleen het Oude Testament leest zou zich kunnen afvragen, waar halen we dat eigenlijk vandaan, dat Noach prediker zou zijn geweest? We lezen inderdaad dat Noach de ark gebouwd heeft. Maar is dat het werk van een prediker geweest? Zat daar inderdaad een boodschap in voor degene die rondom Noach leefde? Maar als je dan het Nieuwe Testament leest, dan ontdek je dat Noach heel nadrukkelijk prediker wordt genoemd, prediker van de gerechtigheid van God. Dat Noach door zijn arkbouw de wereld veroordeeld heeft. Kortom, dat Noach heeft opgetreden in zijn dagen als iemand die door God werd gestuurd, niet alleen om die ark toe te bereiden waarin hij met zijn huisgezin veilig zou zijn wanneer de stormen van het oordeel van de zondvloed over de wereld zouden gaan, maar dat hij tegelijkertijd ook een boodschap had voor de mensen om hem heen. En als we daarom vanmorgen samen willen gaan nadenken over die plaats van Noach als prediker van het oordeel, dan is het denk ik goed dat we eerst nog eens even proberen goed in beeld te krijgen wat was nou eigenlijk het adres van de prediking van Noach? Wat was, als je het zo zou willen noemen, de gemeente waarvoor hij preekte? Nou, die wereld, er wordt alleen maar met wat aanduidingen wat van gezegd. Maar wie die aanduidingen op zich laat inwerken, zoals die vooral in die eerste zes versen van Genesis 6 ons worden voorgehouden, dan kun je alleen maar zeggen, die situatie is geweldig aangrijpend geweest. Ik begin meteen maar bij het moeilijkste vers. Maar daarmee wordt dan inderdaad ook heel duidelijk hoe aangrijpend de situatie is geworden sinds de zondeval en tot aan de zondvloed. Wat staat er in het zesde vers? Daar staat iets over het berouw van God. Broeder van Vlastuin heeft dat gisteren ook nog even aangehaald als een van de dingen waarvan je kunt zeggen van hoe moet je dat nou verstaan, zoals hij ook deze geschiedenis even heeft genoemd. Hij heeft er niet te veel van willen zeggen, blijkbaar om mij het gras niet voor de voeten weg te maaien. Daar zijn we in deze conferentie nog wel eens wat beducht voor, is het niet waar? Maar in elk geval, hij heeft daar iets van laten zien en tegelijkertijd voelde hij zich, denk ik, machteloos om het te laten zien. En zo voel ik mij op dit ogenblik ook. Als het daarom gaat dat de situatie in de dagen van Noach zo was dat de Heere er berouw over had dat hij de mens gemaakt had en dat het hem smartte aan zijn hart. Het is gisteren even genoemd en we weten dat denk ik allemaal wel. Wij rekenen dit soort aanduidingen onder de mensvormige aanduidingen van wat er door de Heere gedaan wordt, van wat er in de Heere omgaat. Maar zelfs als je dat mensvormig leest, dan kun je nog alleen maar een diepe huiver voelen tot in het diepste van je ziel. Als je denkt, wat zegt dat nou eigenlijk van onze God? Van die God die zich verlustigd heeft in het werk van zijn handen in de schepping. Die God die zich bijzonder verlustigd heeft toen hij de mens gemaakt had. En zei, het is zeer goed. Toen hij als de grote pottenbakker al die kunstwerken formeerde, maar in het bijzonder die mens, als werk van zijn eigen handen. Wanneer we die tekst goed verstaan, nadat er overleg is geweest in het hart van de drie-enige God over dat bijzondere schepsel in het midden van zijn goede schepping, de mens. Zeer goed. De engelen juichten. De morgensterren, Job spreekt ervan. Men heeft gezongen, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En vooral bij de schepping van de mens. En nu een paar hoofdstukken verderop lezen we het berouwde God. Het berouwde God dat hij de mens gemaakt had. Er zijn natuurlijk een heleboel theologische vragen over te stellen. Er zijn natuurlijk een heleboel opmerkingen over te maken. Maar ik dacht, ik moet daar maar niet te veel over zeggen. Ik heb wel even gedacht, moet ik maar niet eventjes stilte geven, opdat ieder voor zichzelf die woorden op zich laat inwerken. Wat dat betekend heeft voor deze God. Het berouwde hem en het smartte hem aan zijn hart. Dat gaat heel diep. En hoe dan ook, maar wij staan hier voor die grondeloze diepte van de verschrikking die de zondeval met zich heeft meegebracht. En de verwoestende kracht die via die val van de mens is doorgewerkt in heel de schepping. Ik kom daar zo aanstonds op een bepaald punt nog wel even op terug. Het berouwde God dat hij de mens gemaakt, dat die mens die pronkstuk van zijn schepping was, uit zijn eigen kunstenaarshanden voortgekomen. Zeer goed. Zo diep. tegen die achtergrond is het misschien goed om ook nog eens een keer na te denken over het werk van de milieubeweging, die zich zo sterk maakt en die blijkbaar alles zich kan veroorloven en iedereen zo ongeveer op de knieën kan dwingen voor zijn eigen ideeën. Waardoor is deze schepping voor de zondvloed zo verwoest? Door de mens. Waardoor gaat het in onze wereld van vandaag op allerlei punten, ook in de schepping, niet goed? Ik denk dat de Bijbel maar één richting uitwijst. Dat zijn wij. En dat er dus maar één recept is tot behoud van de schepping. En dat is bekering tot God. Gehoorzamer aan zijn stem. En zo weer bewaarder te worden van het werk van zijn handen. Die verdelging waartoe de Heere dan besluit, broeders, die vindt niet plaats van de ene dag op de andere. Hier zou je voor het eerst kunnen denken aan dat woord langmoedigheid, dat heel veel mensen in onze tijd niet meer verstaan, dat dan meestal wordt vertaald met geduld, terwijl je tegelijkertijd toch, ik weet niet hoe het u vergaat, altijd het gevoel hebt dat langmoedigheid nog net wat meer zegt. God die lang van gemoed is. En die daarom niet van de ene op de andere dag komt met zijn oordelen. Dat zie je hier heel duidelijk. De aankondiging van het oordeel door de prediking van Henoch heeft al plaatsgevonden. Iemand vroeg me gisteren, waar vind je dat nou eigenlijk in de Bijbel? Nou, dat vind je in de brief van Henoch, van Judas, die over Henoch spreekt. Die heeft uitgeroepen dat de Heere zal komen met zijn legermachten om gericht te houden. En die boodschap van Henoch is, als die verklaring terecht is, en daar voel ik toch nog altijd wel voor, meegegaan sinds die tijd in de naam die Henoch aan zijn zoon gaf, Methuselah. Als hij sterft, dan komt het. En Methuselah is geweldig oud geworden, dat hoef ik u niet te vertellen, de oudste mens, 969 jaar. Maar dan kun je je toch wel voorstellen dat mensen gezegd hebben, toen hij inderdaad de alleroudste was geworden en zijn leeftijd die van zijn voorgeslacht ging overtreffen, dat de mensen tegen elkaar hebben kunnen zeggen, het komt nou toch wel dichtbij dan kennelijk, als hij sterft. Dat kan nog eens even duren, maar niet zo lang meer. Maar dan ook in de profetie die Lamech heeft gegeven bij de geboorte van zijn zoon Noach, deze zal ons troosten over het aardrijk dat om onzentwil vervloekt is. In Noach gaat God een tegenwicht geven, wat dat dan ook is. En Lamech heeft zich dat waarschijnlijk helemaal niet kunnen voorstellen, maar hij heeft wel profetisch daarvan getuigd. Met andere woorden, in zijn leven gebeuren er dingen waarbij het hard nodig is dat er troost te vinden is. Je zou het ook van de andere kant af kunnen bekijken en zeggen, het verderf dat is uiteindelijk al begonnen in de zondeval en het woekert voort in het geslacht van Kaïn en dat woekert voort op verschillende manieren in het feit dat dat geslacht van Kaïn zich los van God maakt en zichzelf allerlei krachten en mogelijkheden verwerft waarmee ze leven kunnen, waardoor ze zich veilig denken te weten, maar tegelijkertijd ook in dat negatieve dat je aantreft bij Lamech uit de lijn van Kaïn, de man die zingt voor het gehoor van zijn beide vrouwen, wat hij heeft gedaan met een jongeling die hem een buil heeft geslagen. Afijn, u weet ook dat wel. En je ziet hoe dat verderf stapje voor stapje binnensluipt in het geslacht van Seth en Enos. Ik denk nog altijd dat de beste verklaring voor het begin van Genesis 6 is dat die zonen van God de jongens zijn uit het geslacht van Set en Enos, die zich vrouwen zoeken uit de dochters van Kain en zijn nageslacht. Gemengde huwelijken, waardoor de scheidslijn tussen kerk en wereld hoe langer hoe meer verdwijnt. In die tijd zijn er mensen die groot zijn, mensen die sterk zijn, mensen die steeds meer kunnen presteren, mensen die zichzelf een naam maken. En in dat alles wordt de boosheid vermenigvuldigd en blijkt steeds duidelijker en duidelijker dat die boosheid die openbaar komt vrucht is van het gedichtsel van des mensen hart. Boos van de jeugd af aan. Er is dan een bepaald woord in dat gedeelte van Genesis, en eigenlijk moet u dan nog even wat verder kijken, maar dat hebben we gisteren al gelezen. Als u kijkt naar de versen 11 en 13, dan leest u tot twee keer toe dat de aarde vervuld werd met wrevel. Met wrevel. Als je dat Hebreeuwse woord bekijkt, dan ontdek je dat betekent zoiets als agressie. Agressie, mensen die elkaar niet meer kunnen verdragen. Zinloos geweld. Agressie. Ik heb dat nooit zo erg begrepen totdat ik een paar jaar geleden eens een keer in Alberta in Canada was. En door een kennis van mij, hoogleraar in de geologie aan de Universiteit van Lethbridge en een echte christen, werd meegenomen naar het museum van Drumheller, vrij dichtbij Edmonton. Indrukwekkend groot museum over de prehistorie, in een gebied dat op allerlei manieren ook nog herinnert aan de verwoestende gevolgen van de zondvloed, althans volgens de uitleggers die daar zelf in geloven. Dat museum is zo groot, je kunt er wel een week rondlopen. Maar die professor die ons meenam, die zei, ik zie wel kans om er jullie in een dag doorheen te loodsen. Nou, dat hebben we ook gemerkt. Want we renden soms dwars door allerlei afdelingen heen, waarvan hij dan even omkijkend zei, dat is onzin. Hij zegt, ik laat jullie alleen maar zien wat echt de moeite waard is en wat echt soms ook voor vragen stelt. En op die dag hebben we fossielen gezien van dinosaurussen en van alle mogelijke andere reuzen. Want er was van alles en nog wat te zien. En terwijl hij van een heleboel zei, dat is onzin, zei hij van een paar dingen, maar dit is echt. En waar hij me toen attent op maakte, dat was, en dat was ook buiten dat museum te zien, bepaalde plekken daar in die omgeving waar men de nodige dinosaurussen en zo gevonden had, die heeft men intact gelaten, zodat je ze nog op de plek waar ze geleefd hebben, waar ze dood zijn gegaan, ook kon aantreffen. Hij zei, er staat in Genesis 6, de aarde was vervuld met wrevel. Nou, dat zie je hier bijvoorbeeld. Hij zegt, je moet er maar eens op letten. Al die beesten die hier midden in hun leven zijn gegrepen door dat oordeel, al die beesten zijn op een geweldig agressieve manier bezig alles wat ze voor de voeten komt te vertrappen. Alles wat ze voor de bek komt te verslinden en met elkaar te vechten. Hij zegt, er zijn fossielen gevonden die open zijn gemaakt en waar je in de maag van zo'n beest stukken van eenzelfde soort beest aantreft, dat gewoon uit elkaar gescheurd is en opgevreten. Kunt u begrijpen dat ik, toen ik dat gezien had aan het einde van die dag, tegen hem zei, ik denk voor het eerst dat de zondvloed misschien ook nog wel een zegen kan zijn geweest. Een zegen door al deze reusachtig grote beesten, want dat waren het, met hun agressieve instinct waardoor ze alles kapot maakten en wat hun voor de voeten kwam. Dat God dat heeft uitgeroeid van de aardbodem daarvan gereinigd heeft, zodat het leven toch weer leefbaar werd. Nou, dat zijn de tekeningen van die oude wereld. God die de wereld, die de mensen, die de dieren overgeeft aan zichzelf, aan elkaar, waar het recht van de sterkste heerst en waar agressie op alle mogelijke en onmogelijke manieren wordt botgevierd. En nu ga ik de lijn doortrekken, dat had u ook van mij verwacht en dat begreep u ook wel uit de schriftlezing. Want dan zegt de Heere Jezus in het evangelie, wanneer hij spreekt over de laatste dagen van deze bedeling waarin wij leven. Hij zegt in Matthäus 24, vers 37 tot 39, en u vindt dat ook in de parallelle plaats van Lucas 17. Gelijk de dagen van Noach waren, zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen verdierf. Alzo zal zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En dan kijk ik eventjes naar de tijd waarin wij nu leven. Ergens dus daartussenin. Tussen die dagen van Noach, de dagen van de profetie van de Heere Jezus en het einde van de tijden. Als je nou leest wat er in Genesis gezegd wordt over die tijd van Noach en je zet tegen die achtergrond onze dagen af, moet je dan niet zeggen, broeders, dat onze tijd er wel heel erg veel op gaat lijken? Natuurlijk, mensen die zeggen, ja, maar dat is toch eigenlijk door alle tijd en heen wel een beetje zo geweest. Die hebben het grootste gelijk. Dan kun je trouwens ook zeggen van al die tekenen die de Heere heeft gegeven. In alle tijden zijn er wel aardbevingen geweest en in alle tijden zijn er wel oorlogen geweest. Al is er wel verschil. In omvang, in bekendheid, in slachtoffers. Maar ook als het over de oorlogen gaat. Wij hadden destijds op de middelbare school in Zwolle een hele fijne geschiedenisleraar. Dat wil zeggen, een man die kon vertellen zodat je het voor je zag. Maar die had een hele bekende uitdrukking als het ging om het vergelijken van de oorlogen in de middeleeuwen en de oorlogen in onze dagen. Hij zei, dan vochten ze tussen Zwolle en Kampen en dan vochten ze tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre. En die legers, nou ja, die waren van een omvang dat als het erg gaat regenen, dan gingen ze naar binnen en dan gingen ze daar verder met vechten. Je kunt zeggen, dus het verschil is er wel in omvang, maar het verschil is er niet in wat er dan echt gebeurt. Alleen, wanneer je onze tijd nou afzet tegen dat verleden, moet je dan niet zeggen, daar is toch een heel stuk herkenning, tenminste dat vind ik wel. Ze eten, ze drinken, ze trouwen en dan zijn wij geneigd om te zeggen, nou ja, daar zit toch niks verkeerds in. En er zijn heel wat dominees die alles een keer tegen de gemeente gezegd hebben, ze trouwden in elk geval nog. Dat is toch niet verkeerd? Nee, maar het probleem zit hier natuurlijk in dat er voor God geen plaats is. God is er niet bij. God wordt er niet mee gemoeid. En als Paulus dan in Romeinen 1 schrijft dat dat de ellende is, dat God de mens overgeeft aan zichzelf. Dan zeg je, wat kan er van ons worden als God zich terugtrekt? En de mens aan zichzelf wordt overgeladen. En dan denk ik met u aan de reclame van het Humanistisch Verbond, die krampachtig pogingen doet om toch ook wat aanhang te krijgen. Want in dat opzicht verliezen ze het nog altijd van die afkalvende kerken. En dan is er die mevrouw. U kent haar stem denk ik wel, want u luistert natuurlijk ook naar het nieuws, al is het maar om de verkeersberichten te horen. Maar dan is er die mevrouw die zegt, het humanisme gelooft in de kracht van mensen. Nou, dan zeg je, dan moet je inderdaad stekenblind zijn. Want de kracht van mensen, dat is die agressieve kracht waardoor iemand alleen maar voor zichzelf opkomt. Puur individualistisch leeft. En als een ander je voor de voeten loopt en die ander is dan een beetje zwakker, nou, dan schop je hem dood. Moet hij dan maar niet lopen. Als het gaat over wat de Heer Jezus zegt, ze trouwen, dan lees je in Genesis 6, dat doen ze daar inderdaad. Hè? De zonen Gods nemen zich de dochters van mensen, maar wat doen ze niet meer? Ze ontvangen niet meer man of vrouw uit de hand van de Heer. En zo is het immers in het paradijs begonnen en dat is nog altijd de lijn die de Bijbel ons aangeeft. Hij bracht haar tot Adam. De broeders die nogal eens geroepen worden om een huwelijk te bevestigen, zullen het nogal eens een keer in een gesprek met een aanstaand bruidspaar zeggen. Weet je daar nou van, dat je die ander van de Heere gekregen hebt? En is dat de basis waarop jullie het huwelijk aandurven en daar aankunnen? Die hand van de Heere die je naar elkaar toebracht. En daarbij gehoorzaam aan het gebod van God. Die bijvoorbeeld zegt dat je niet één juk aan zult doen met een ongelovige. Want dan trek je twee verschillende kanten op. En ik denk in dat geval, en ik heb dat ook nog wel eens verteld aan mensen die in zo'n situatie leefden. Een mevrouw die ik gekend heb, ben ze uit het oog verloren. Maar die getrouwd was met een ongelovige. Ze was inmiddels al heel wat jaren getrouwd en ze zei, wij houden nog altijd zielsveel van elkaar. En toch zeg ik, dominee, als je zo'n situatie tegenkomt, waarschuw de jongeren dan. Want de situatie waarin je terechtkomt is een hele ongelukkige. Wij houden veel van elkaar. Onze kinderen zijn nou inmiddels wat ouder, zegt ze. Maar ik heb wat een angsten uitgestaan dat ik alleen zou sterven en dat hij alleen voor de kinderen verder zou moeten zorgen. Waar neemt hij ze dan mee naartoe? En ze zegt, dan word je ouder. En dan wordt steeds duidelijker. Ik mag geloven dat ik straks naar mijn Heere en Heiland ga. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, hij zal daar nooit komen. Tenzij God hem nog bekeert. Ze zegt, daar lig ik soms 's nachts van wakker. Nou liggen we nog samen op één bed. Straks is de een naar de hemel en gaat de ander naar de hel. En dat doet pijn. Dat doet pijn. En als je dan denkt, broeders, aan die agressie, hè, die wereld die vervuld wordt met wrevel, dan zeg ik, is dat niet een van de typeringen van onze tijd wereldwijd? Als je ziet hoeveel mensen zich beschikbaar stellen, op welke manier dan ook, als zelfmoordenaars die anderen meeslepen. Door zich te omhangen met een ketting van bommen, van dynamiet. Met het verlangen zoveel mogelijk medeschepselen in één keer mee te slepen in de dood. Als je denkt aan de situatie in ons land. Maar als iemand wat zegt van iemand die tegen een muur staat te plassen ergens in de straat van een van de steden. Dat hij als antwoord de kogel kan krijgen. En als zijn zoon hem te hulp schiet, dan krijgt hij ook nog een keer een schot te verwerken. Als je denkt aan al dat zinloze geweld, hè, mensen die een aanrijding veroorzaken en dan langs de snelweg worden afgetuigd door de chauffeur van de andere auto. Ik kan zeggen, dat zijn maar hele kleine dingen in vergelijking met dat grote wereldgebeuren. Maar als je daar eens de aandacht op vestigt, wat er allemaal gebeurt in onze dagen. Hè, dan moet je die kleine stukjes maar eens kijken aan de zijkant van de krant. Hoeveel elke dag te melden valt van die wrevel waarmee de aarde in onze dagen vervuld wordt. En als je daarbij dan nog een keer zegt, en dat ga ik natuurlijk nu niet allemaal uitweiden, broeders, want daar is de gelegenheid niet voor, maar hoe op alle mogelijke manieren een wetgeving in Nederland, ik heb het dan alleen maar even over Nederland, tot stand gekomen is en steeds verder tot stand komt, waarin het kwade goed wordt genoemd en het goede kwaad. Er is al aandacht voor gevraagd in deze dagen. Hoe lang kunnen onze mensen nog ergens werken zonder dat ze de zondag ervoor hoeven in te leveren? Hoe lang duurt het nog dat wij nog de vrijheid hebben van christelijk onderwijs? En wanneer komt het moment dat ons die vrijheid wordt ontnomen? Broeders, onze wereld vertoont inderdaad trekken van de wereld in de dagen voor de zondvloed. Die dagen waarvan de Bijbel zegt, en ik herhaal die aangrijpende woorden nog een keer: het berouwde de Heere en het smart hem aan zijn hart. In die wereld was Noach de prediker der gerechtigheid. En als je vraagt wat was de inhoud dan van zijn prediking, dan denk ik dat Noach die preekte de rechten van de Heere, doorgaf wat de Heere tegen hem gezegd had. En u leest dat bijvoorbeeld in Genesis 6 vers 17 en volgende, waar de Heere tegen Noach zegt: ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een levensgeest is te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Het is tegen de achtergrond van die woorden dat Noach begonnen is aan de gehoorzame vervulling van de opdracht die de Heere hem gaf: bouw u een ark van gooferhout. Dat heeft natuurlijk de aandacht gekregen. En Noach heeft zijn vragen gehoord en hij had reden om op die vragen ook een antwoord te geven. En dat antwoord, dat was heel erg duidelijk. Noach, waarom bouw je nou die kist van 3 verdiepingen hoog? Omdat God met de wereld in het gericht gaat. En Noach heeft dat kennelijk midden in het publieke leven gedaan. Als daarom vandaag de dag gezegd wordt dat iemand die in de Heere Jezus gelooft, die moet dat maar in de binnenkamer en voor zichzelf houden. Want je moet de samenleving daar niet mee lastigvallen en je moet ook niet proberen de samenleving daarmee uit te dagen, dan is dat in feite in strijd met wat de Heere al aan Noach aan opdracht gaf. Noach was geroepen een prediker der gerechtigheid te zijn, om door de bouw van zijn ark de wereld te oordelen. En kort samengevat heeft Noach gezegd: de hele wereld komt om in de wateren van Gods gericht. Alleen binnen de ark is ontkoming. En je zou je kunnen voorstellen dat toen Noach begon, dat er toch wel enige indruk even is geweest. En toen die hamerslagen klonken en die grote kist gestalte kreeg. Maar nou ja, verder gebeurde er niks. Het ene jaar in en het andere jaar uit. Er werden kinderen geboren, jonge mensen kregen trouwplannen, oudere mensen stierven. Dat gebeurde nog niet zo veel aanvankelijk, maar daar raakten ze toch ook hoe langer hoe meer mee vertrouwd. Dat hoorde kennelijk bij het leven. En zo gingen de jaren door, 120 jaren, want die had God gesteld. In zijn grote langmoedigheid. He, daar heb je dat woord weer, dat een van de centrale thema's is in de Noachs geschiedenis. Gods grote langmoedigheid bleef wachten. En Noach bleef kloppen En Noach bleef preken. Het oordeel komt. Bekeert u. Maar er is een moment gekomen, als dat er al niet vanaf het begin was, dat de mensen de schouders ophaalden. Ze hadden het al zo vaak gehoord en er gebeurde niks. Nou, ze gingen weer eten en ze gingen weer drinken en ze gingen weer trouwen. En toen is dat ogenblik aangebroken dat de Heere tegen Noach zei: nog 7 dagen. Dan wordt de tijd heel erg kort. Die tijd na de prediking van Henoch, die 120 jaar die God aan Noach gegeven had, en nu nog 1 week. En wat zal Noach gesproken hebben? Want er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat Noach in de eerste plaats gewoond heeft te midden van zijn eigen familie. Zijn broers en zussen met hun kinderen. En reken maar dat Noach geroepen heeft en dat Noach gesproken heeft. En dan kun je indenken, ze gingen gewoon door met leven. He, dat er een van die neven van Noach bij hem is gekomen en die heeft gezegd, ik fantaseer nou eventjes, dat mag misschien wel. Ome Noach, volgende week ga ik trouwen en ik heb een aardig meisje gezien. Uit het geslacht van de andere kant. Kom je ook op een feestje. En dat Noach zegt, mijn jongen, nog 5 dagen, dan is de wereld er niet meer. Dan wordt het oordeel van God voltrokken. En die jongen die haalt zijn schouders op en die loopt door en die gaat verder met zijn plannen. En dan klinken die krachtige roepstemmen. Ik heb wel eens geprobeerd me dat een beetje in te denken, hè? Die... Mag ik het even een beetje oneerbiedig zeggen? Dat hele beestenspul. Die hele optocht. Van alle mogelijke soorten dieren, 2 aan 2. Van bepaalde soorten, 7 paar. En ze gaan allemaal naar de ark toe. Nou, dat moet toch de aandacht getrokken hebben. Daar moeten de mensen toch voor uitgelopen zijn. Ze hebben dat tegen elkaar gezegd. Kom nou eens kijken. En werkt het wat uit? Het is toch niet gewoon? Zullen de mensen zijn die het zekere voor het onzekere nemen? Zullen er misschien van de broers en zussen van Noach zijn die zeggen, voor alle zekerheid geven we onze jongste kinderen maar met onze broer mee. Je kunt nooit weten. Dan hebben ze in elk geval onderdak. Of zal het ook dan gelden? Een os kent zijn meester en de ezel kent de krib van zijn heer. Maar mijn volk verstaat niet. Broeders, wij zijn vandaag ook geroepen om prediker te zijn van het oordeel. En moeten we niet in veel opzichten zeggen dat we in eenzelfde situatie verkeren? Ik zeg dat nou zo, we zijn prediker van het oordeel, daar ben u toch mee eens, hè? Er zijn in de laatste decennia verschillende publicaties verschenen over die vraag van welke plaats heeft het gericht van God in de prediking. Ik herinner mij een boekje van K. Dijk, dat is misschien inmiddels wel 50 jaar oud. Dijk, die hoogleraar was in de dogmatiek aan de Theologische Universiteit in Kampen van de gereformeerde kerken. En die daarover geschreven heeft. Later professor Floren uit Zuid-Afrika. Maar ook nog wel andere. Welke plaats heeft het gericht van God in de prediking? Ja, die klacht die klinkt natuurlijk vandaag ook. Dat mensen tegen je zeggen, als je daar eens een paar woorden aan wijdt in een preek, na de dienst, dominee, dit horen wij nooit meer. Dit horen wij nooit meer. Terwijl jaren geleden dat een oude ouderling ergens in een gemeente helemaal ver in het noorden van het land, waarvan mensen uit het zuiden vaak denken dat het daar erg donker is, maar soms valt het nog wel eens een beetje mee. Maar dat die ouderling mij opbelde, en ik had er op een of andere manier ook wat van gezegd, en hij zei, ik heb zo'n mooi boekje van professor K. Dijk, en die man was nog wel gereformeerd. Maar die heeft het over het gericht in de prediking, en wij hebben een dominee, die noemt het nooit. Nooit. En ik denk nog wel eens aan die collega die ooit een keer tegen mij zei, ik heb er nog nooit bij stilgestaan als ik op de preekstoel stond, dat er mensen voor mij zitten die mogelijk verloren gaan voor eeuwig. Nou ja, als je daar niet bij stilstaat, dan zeg je daar ook niks van. Dan ga je er blijkbaar vanuit dat die hele gemeente toch wel behouden wordt. Broeders, hoe is dat met ons? Welke plaats heeft het gericht in onze prediking? Kijk, je kan er natuurlijk ook op een manier over spreken dat mensen misschien wat sidderen, maar dat ze er uiteindelijk geen stap meer verder komen. Zoals je soms ook merkt dat ook in onze kringen mensen zo heel erg onbewogen kunnen spreken over degenen die verloren gaan. Ze zo gemakkelijk maar afschrijven. Kijk, en als je er zo over denkt, dan kan ik me ook nog wel indenken dat een christen op Wilders stemt. Want die schrijft ze uiteindelijk ook af. Maar mogen van ons geen andere dingen, betere dingen gezegd worden? De Heere zegt, zoals in de dagen van Noach, zo is de dag van de Zoon des Mensen. Er komt een moment dat de deur van de zondvloed dicht gaat. En dat de zondvloed komt en allen die buiten de ark zijn, worden dan verdorven. De Heere die tekent hier wat er dan gebeurt. Hij talmt niet met de beloften, zegt Petrus. Al zijn daar die denken dat de Heere talmt en talmt, want sinds de dagen van de zondvloed is er immers nog nooit wat veranderd. Maar hij is langmoedig over u, niet willende dat sommigen verloren gaan. Broeders, er komt toch een tijd dat de langmoedigheid van de Heere ten einde is. Er komt toch een tijd dat de mogelijkheid tot bekering niet meer gegeven wordt. Er komt toch een tijd dat de deur dicht gaat en dat wie buiten is, buiten zal blijven. Als de Heere komt om te oordelen, als we de weg van alle vlees gaan, sterven, want sterven betekent immers de rechter ontmoeten. Dat is toch de betekenis van en de klem van de boodschap die wij brengen. Die uitdrukking heeft hier wel vaker geklonken als stervende tot stervende. In het besef dat het van jou de laatste keer is, mogelijk dat je op de preekstoel staat, maar dat er van iemand die onder je gehoor zit, de laatste keer is dat je te horen krijgt. Het evangelie van Gods genade. Het is mij in die tijd dat ik dominee mag zijn verschillende keren overkomen. Mensen die de ene zondag onder je gehoor zaten en de volgende zondag begraven waren. En als u dat ervaart, net zoals ik dat ervaar, dan is het eerst dat je hoort van zo'n overlijden. Heeft hij het woord van mij gehoord? In zijn liefelijke nodiging, maar ook in zijn dreigende ernst. Wijlen professor Hovius, man is al lang overleden, zei nog wel eens een keer in een van zijn praktische opmerkingen, dat was zo wat mooie van die oude hoogleraren die door de praktijk waren gevormd. Hij moest kerkgeschiedenis geven, moest kerkrecht geven. En dan op een gegeven moment dacht hij, met kerkgeschiedenis, oh ja, ze moeten nog een eindje verder. Dus dan ging hij dicteren met een zodanige snelheid dat wij het onmogelijk bij konden houden. Maar dan op een gegeven moment schoot hem weer wat er binnen en dan stopte hij gelukkig. Maar dan kreeg hij die praktische opmerkingen die wij nou juist wel graag wilden noteren. En een van die dingen die ik nooit van hem vergeet is, dat hij zei, mijn heren, als iemand van de mensen die zondag onder jouw gehoor zit, in die week voor de rechterstoel wordt gedaagd, dan moet hij daar het amen horen op jouw preek. Zo moet je preken. Amen van de troon van God. Want wij zijn onderweg, broeders, naar die grote dag van de middeleeuwen, dat zongen Dies Irae, Dies Ille. Als de Heer der doden drommen voor zijn rechterstoel zal dagen, waar het boek ligt opgeslagen, zal God daar één rechtvaardig noemen. Wij zijn nog in de tijd van Gods langmoedigheid. Van die God die niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering zullen komen. En met alle klem zal er onze boodschap moeten en mogen zijn. Acht de langmoedigheid van onze God voor zaligheid. Preken met klem. Zoals Noach die doorbouwde omdat die ark op tijd klaar moest. Zoals Jona dat in Nineveh heeft gedaan, al had hij op een gegeven ogenblik dan een hele andere instelling. Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. Wetende de schrik des Heren en gedrongen door de liefde van Christus. Als gezondenen door hem die zichzelf gaf in de dood. Opdat doodschuldige zondaren zouden leven door hem gedrongen. Door die grote voorbidder, die zegt, laat hem ook nog dit jaar. Dan zal ik nog eens mest om de boom leggen. En dan zal ik er nog eens zorg aan besteden. Die gelijkenis heeft een hele bijzondere plek in mijn leven gekregen. Mijn vader lag op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed werd. En mijn vader was trouw meelevend kerklid altijd geweest. Maar die had altijd die aarzeling, is het wel voor mij. En toen kwam die tijd dat hij begreep in, ik heb niet lang meer te leven. En toen kreeg ik weet niet eens op welke manier, een preek in handen. Van wijlen dominee D. van Wilsum. Een van die verder wat onbekende predikanten uit onze kring. En wij denken vaak, het zijn de groten die het moeten doen. Nou, dat heb ik in die tijd wel afgeleerd. Dominee van Wilsum, heel klein mannetje. Heel klein mannetje met een heel rond hoofd. Daar moet ik nou nog ineens wel even aan denken. Want er zat een kind op een gegeven ogenblik in de kerk. En daar zei tegen de moeder, moeder, als je er een strikje om doet, is net een paar, zei hij. Nou ja. Dat waren dan blijkbaar ook gedachten die onder de prediking opkwamen. Maar die dominee van Wilsum had in alle eenvoud een preekje geschreven over die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Laat hem ook nog dit jaar. Dan zal ik. Het is tot eeuwige zegen voor hem geworden. Zodat hij voor zijn sterven mocht zeggen met Christus zijn is zeer ver het best. Heel veel jaren later. Ik stond in Bunschoten en toen werd ik gevraagd om voor de ZVK een keer te preken. En dat was precies op de sterfdag van mijn vader. Toen dacht ik, nou moet ik over die gelijkenis maar preken. En als ik mag geloven wat ik er daar later over gehoord heb, dan heeft de Heer dat ook wel willen gebruiken. Maar dan zie je juist de klem die er zit in die liefdevolle bewogenheid van de Heer die niet wil dat zondaren verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. Broeders, zo preken we toch hopelijk. Christus in al zijn volheid. In die bewogenheid aan de ene kant dat er buiten Christus geen leven is en dat er buiten de ark geen ontkoming is aan het oordeel. Maar ook met die dringende ernst en met die grote liefde van Christus. Laat hem ook nog dit jaar, dan zal ik. Want dan is toch altijd weer Christus prediking, die zo met het woord tot zondaren komt. Nou, zo heeft Noach kennelijk gepreekt, maar tot de zondvloed kwam en hen allen verdierf, zegt de Heere Jezus Christus dan. En dat betekent het einde van die langmoedigheid van God. En dat zagen we gisteren al. Hij is het uiteindelijk die de deur dicht doet. Dat hoefde Noach niet te doen. Ik denk dat het voor Noach bijna niet mogelijk was geweest om dat te doen. Even afgedacht van het feit dat je van binnenuit nooit een deur van een schip dicht kunt doen, zodat het water dicht is. Maar Noach had ze buiten moeten sluiten. Zijn broers en zusters, zijn neefjes en zijn nichtjes, die misschien van deze excentrieke oom toch wel hielden. De Heere sloot achter hem toe. Daar komt dan de Heere toe. De tijd, de wijze. Maar toen kwamen ze wel allemaal om. De Heere doet dat. En dat hoort ook bij de prediking van het oordeel. dat die deur dicht gaat. Je ziet dat ook zo mooi in de gelijkenis van de dwaze bruidsmeisjes. Die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de anderen. En toen was het te laat. Kijk, als je zo preekt, broeders, dan moeten we ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat neemt niet iedereen je in dank af. Er zijn mensen die vinden het prachtig. En als je dan vraagt, en hoe is het met jezelf? Dan zeggen ze, ja, ik sta er nog helemaal buiten. En dan denk ik, wat vind je er dan prachtig aan? Dat als God jou vandaag wegneemt, dat jij voor eeuwig verloren bent. Nou, zover wordt er dan meestal niet doorgedacht. Hè? Zeg het ze maar ernstig. Ja, ze hebben het zelf zo hard nodig. En sommige mensen vinden het ook helemaal niet prachtig. Ik heb dat wel eens een keer meegemaakt, dat een moeder van wat oudere kinderen na de dienst naar mij toe kwam en zei, dominee, hoe kan je dat nou zeggen, dat ze allemaal daar buiten de ark om zijn gekomen? Ik zeg, nou ja, ik zeg alleen maar wat de Heer me voorzegt. En allen verdierven. Allen, er waren geen uitzonderingen. Buiten de ark is er geen behoud. En allen. Ja, maar. Ik had toen in die preek, toen ging het over die tekst dat de Heer achter hen toesloot, had ik gezegd, er zijn misschien wel kinderen geweest die hebben tegen hun ouders gezegd toen ze omhoog hielden boven het water uit, hadden we nou maar naar oma Noach geluisterd. En later begreep ik dat dat een moeder was die zichzelf verwijten moest, dat haar kinderen andere wegen waren gegaan. Ik zeg niet dat als kinderen andere wegen gaan, dat dat altijd de schuld van de ouders is. Dat is het pijnlijke raadsel waar ouders mee kunnen zitten, ook vandaag. En daar moet je heel wijs en heel voorzichtig, maar ook wel heel eerlijk mee omgaan. Maar in haar geval was het zo, ze moest uiteindelijk zeggen, ik heb ze zelf op dat spoor gezet. Maar verzwijg het niet. Alsjeblieft, broeders, verzwijg het niet. Want onze dagen lijken op die van Noach. En het oordeel komt. Buiten de ark, buiten de Heere Jezus, is er geen leven, maar alleen maar eeuwig verderf. Hij van wie we gezongen hebben, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Hij zegt het. En hij roept ons om het na te zeggen. Hij doet dus de deur dicht. Broeders, heb je dat nooit, dat je in pastoraat wel eens een keer in de verleiding komt om daar zelf wat aan te doen? Dat er eens iemand overlijdt in je gemeente, die het eigenlijk zo van harte zou gunnen dat hij binnen zou mogen komen. En dat er een familie omheen staat die eigenlijk dreigt van weeën gebeend als je wat anders durft te zeggen. En dat je dan toch gehoorzamen moet. Dat wil zeggen, als je het niet weet, moet je het ook niet zeggen. Hij doet immers de deur dicht. En hij weet precies voor wie hij de deur dicht doet en achter wie hij de deur dicht doet. En dat kunnen we heel goed aan de Heere overlaten. Maar dat moeten we dan ook maar aan de Heere overlaten. Want als hij opent, dan zullen wij nooit kunnen sluiten. En als hij sluit, dan zullen wij niet kunnen openen. Nog een enkele opmerking, broeders, want de tijd is wel weer zo ongeveer om. Maar hebben u er wel eens over gedacht dat er misschien niemand is geweest die het zwaarder heeft gehad als dienaar van het woord als deze Noach? Die man heeft 120 jaar gepreekt. Wat was de vrucht? 0,0. 120 jaar. En niemand luistert naar zijn stem. En niemand komt er tot bekering. En niemand zegt, zou er voor mij dan ook een plekje in de ark zijn? Dat is toch ook om moedeloos van te worden. En als het dan over je eigen broers en zusters gaat, als het over je eigen neefjes en nichtjes gaat, ze zijn allemaal verdronken in die jammervloed. En je roept maar en je gunt het ze zo. Maar je komt er wel achter dat je ze niet bekeren kunt. Geen vrucht. Misschien zit er hier vanmorgen wel iemand die zegt, ja, 120 jaar, dat red ik niet. Maar ik heb wel het gevoel dat ik in zo'n soort gemeente sta. En dat ik op weerbarstige grond bezig ben wat mest aan te brengen. En wat om een boom te graven. Maar ik zie nog steeds niet dat iemand tot bekering gekomen is. Wat is de zin? Moet ik dan toch maar doorgaan? Ik denk in dat verband altijd, broeders, aan het verhaal dat de oude dominee S. van der Molen, sommigen van u zullen hem kennen, hij is zijn ambtelijke loopbaan geëindigd als emeritus predikant van Middelburg. Die dominee van der Molen die was kandidaat in 1921. Toen kreeg hij onder andere het beroep van Zierikzee, waar gedurende een jaar of 15 dominee J. Wisse Seezoon had gestaan, een van de mensen die in 1892 niet mee is gegaan met de vereniging van Abraham Kuyper. Die Wisse heeft daar een hele moeilijke tijd gehad. Toen Van der Molen kandidaat werd, toen kreeg hij dat beroep en toen lag Wisse inmiddels op zijn sterfbed. En Wisse riep hem bij zich. En Wisse zei tegen Van der Molen, die toen nog erg jong was, hij zei, broeder, ik heb hier 15 jaar op de rotsen geploegd. En ik heb eigenlijk geen vrucht op mijn arbeid gezien. Maar nu jij beroepen bent, verzekert de Heere mij er gedurig van dat jij degene zult zijn die hiermee opvolgt. En die de vrucht van dat werk mag binnenhalen. En dat is gebeurd. Dat is zo overvloedig gebeurd, dat in een paar jaar tijd er een veel grotere nieuwe kerk moest worden gebouwd. Dat er rijke getuigenissen werden gegeven van het werk van God in het leven van ouderen en van jongeren. En dat tenslotte, en daar zie je de duivel die zit overal tussenin, Wisse bij wijze van vlucht een beroep moest aannemen terwijl hij helemaal niet weg wilde. Want de mensen verafgoden hem. En ja, dan wordt de Heere jaloers op zijn eer, daar kun je op wachten. Want het was uiteindelijk niet Van der Molen die ze bekeerde, maar de Heere die dit middel, dit instrument gebruikte. Dus dat kan dat ook wel eens zijn. Ik wens het niemand van u toe, hoor. Om al die jaren maar het gevoel te hebben dat je op rotsen ploegt. Maar ga dan toch maar gehoorzaam door. Nou, zo heeft Noach de wereld veroordeeld, zegt Hebreeën 11. Hoe heeft Noach dat dan gedaan? Wel, hij heeft die wereld laten zien als de ongelovige wereld, die weigert te buigen voor het spreken van God. Want dat is immers de grootste zonde. Als de Heere Jezus de Heilige Geest belooft en hij zegt dat die Geest zal overtuigen van zonde, van welke zonde dan? Omdat ze in mij niet geloven. Dat is daar duidelijk geworden. Dat was de zonde. Omdat ze in God niet geloofden en daarom hun schouders ophaalden over die boodschap die Noach had te brengen. Nou, je kan zeggen, daar ligt dan onze verantwoordelijkheid, broeders. Spreken wat de Heere zegt dat we zullen spreken. Met die heilige gedrevenheid van mensen die zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het gaat erom dat de mensen niet ons horen, maar dat ze via ons de stem van de Heere horen. De Heere die zegt, ik heb recht op jouw dood, maar ik heb lust in je leven. En daarom roep ik je tot bekering en tot geloof. En in dat alles, broeders, en daar kom ik een beetje terug bij het begin, zie je zo duidelijk in de prediking van Noach die grote langmoedigheid van de Heere, die niet wil dat sommigen verloren gaan. Daarom moest er een ark worden gebouwd. tot een getuigenis voor de wereld, omdat God in zijn toorn gedenkt aan zijn ontferming. Omdat God vanaf hier tot aan het eind van Openbaring, ook in de aankondiging en in de uitvoering van zijn oordelen, altijd uit is op bekering. Kijk het maar eens na als je de Openbaring leest. Dat daar verschillende keren staat naar verschrikkelijke oordelen. En ze bekeerden zich niet. Dan proef je weer iets van die smart van God in zijn hart. Daar dient het voor. En als Noach ging slapen, dan zweeg zijn stem. Maar als dan mensen langs de ark liepen, dan zagen ze daar die kist van 3 verdiepingen hoog. Met dat grote gapende gat. Dat elke dag nog altijd weer de boodschap liet horen. Hier binnen is behoud. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Zo, broeders, zullen we preken. Tot de laatste dag toe, dat de Heere de deur sluit. Ik eindig met dat bekende gedicht van Andries Dongera. Zeg aan het volk, er is zwaar weer op Til. Maar Heer, het is al jaar en dag zwaar weer, nochtans er is nog zwaarder weer op Til. Maar Heer, geloven doet men het niet meer. Dit is een volk dat brood en spelen wil. Het lacht en danst en vraagt naar u niet meer. Nochtans, profeet, sta op. Ga profeteren. Want eer ik als rechter wederkom, moet zich geheel mijn volk tot mij bekeren. Amen. Zou kunnen. Ja, maar dat waren er in de dagen van Noach niet. En er kwam er in elk geval geen eentje naar de ark toe. Op die dag dat de zondvloed kwam, waren er alleen Noach en zijn gezin. En daar was ook nog wel wat mee aan de hand. En verder lees je daar helemaal niks over. Dus ja, ik ben toch geneigd om te zeggen, daar moeten we dan maar niet te veel over praktiseren, maar laat dat dan ook maar aan de Heer over. Het is in elk geval duidelijk, Henoch werd vroeg weggenomen. Heeft het niet meegemaakt. En als je de gegevens op een rijtje zet, dan zie je dat Methuselah inderdaad is gestorven in het jaar dat de zondvloed kwam. Als ze er zijn geweest, heeft de Heer ze voor die tijd weggehaald. Laat ik het dan zo mogen beantwoorden. Wij zingen Psalm 68, vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. 68, het 11e vers. pausenbroeders en de zusters.